Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en het heeft enige tijd geduurd voordat ik weer bij jullie terug kon zijn in de lucht met content, in dit geval een podcast of als je op YouTube kijkt met wat beeldmateriaal erbij ook. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de drukte van de crypto unseen community, waarbij wij Bitcoin en financial education verzorgen. Die community is groeiende. We trekken alsmaar meer leuke mensen met veel kwaliteit aan, waardoor we meer mogelijkheden hebben om met elkaar inzicht te krijgen in die wealth transfer die gaande is. En hoe dan het klimaat van de huidige economie op de juiste manier te bespelen, zodat wij straks aan de goede kant van de medaille staan als die wealth transfer oftewel verder gaande is of al helemaal afgelopen is. En vandaag wil ik het met jullie kort en krachtig hebben over Japan, het belang van Japan en het belang van de Japanese yen, dus de fiat valuta van Japan. Ik heb voor de kijker heb ik wat sheets voorbereid, maar als je lekker aan het luisteren bent is dat totaal niet nodig, want die sheets zijn slechts een leidraad in de vorm van het verhaal dat we met elkaar gaan bespreken, zodat een ieder van jullie heel goed gaat realiseren waarom die yen zo'n belangrijke rol speelt in de wereldeconomie en wat dat exact voor jou betekent en voor jouw manier van investeren. Dus ik zou zeggen, pak er lekker een watertje bij, een koffietje, een thee. Ik heb zelf een heerlijke cappuccino bij me, waar ik zeker ook slokjes van ga nemen. Dus stoor je daar vooral niet aan. En dan gaan we met elkaar even praten over Japan. Want de reden waarom de Japanse yen precies is wat jij in de gaten moet houden, heeft te maken met een artikel dat ik tegenkwam. En over dat artikel en de hele situatie is trouwens door de Peruvian Bull op Twitter, op X, enorm goed verslag gelegd. Dus ik zou hem zeker opzoeken, de Peruvian Bull, want hij maakt daar heel veel Twitter threads over. Als jij meer wil weten over die dollar endgame, waar hij een groot gedeelte van zijn thesis op baseert. En, maar ook heeft hij veel verslag gelegd over de Japanese yen. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, ik zou zeggen, zoek het gewoon vooral even op. Maar ik heb een artikel hier voor mijn neus staan. En de titel van het artikel is Japan's 20 trillion carry trade poses risks amid central bank policy shifts. Dus er is een soort van carry trade gaande van investeerders, mensen, bedrijven, landen die yen lenen en met de yen dollars kopen om daar vervolgens rente te pakken op dollar gedomineerde staatsobligaties. Omdat die rente in de Verenigde Staten, maar ook op andere plekken in de wereld, hoger staat dan in Japan. Maar de reden waarom jij hierop moet gaan letten, die ligt vele malen dieper. En dat is ook even wat we met elkaar gaan bespreken. Zodat je een goed beeld hebt van de huidige situatie van Japan, de rentes die ze hanteren en de kwaliteit van de yen. En in hoeverre dat dus effect heeft, consequenties heeft voor in dit geval de euro of voor de dollar of voor überhaupt de wereldeconomie. Dus om een klein beetje te begrijpen hoe valuta's invloed hebben op elkaar, dan moet je eigenlijk ook een stukje verder de geschiedenis ingaan, omdat je enerzijds een klein beetje verstand moet hebben van hoe het financiële systeem gestructureerd is. Voor de mensen die al langer luisteren en vaker hebben geluisterd, die weten dat alles gebouwd is rondom de dollar en dat de dollar weer gebouwd is bovenop de US Treasuries, dus de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten. En de staatsobligatiemarkt is per definitie een schuldmarkt. Dat betekent dus dat wij op dit moment in een papieren fiat model geldsysteem leven, dat eigenlijk door niets ondersteund wordt behalve door schuld en uiteraard door wapens. Hè? Op het moment dat jij niet in de eurotjes of in de dollartjes je belasting betaalt, dan word je opgepakt en word je vastgezet. Dus in die zin bedoel ik dat het ook ondersteund wordt door wapens. Als jij niet conform regels leeft en meespeelt, word je simpelweg opgepakt of neergeschoten. Dus natuurlijk zit er ook een heel model achter met politie, leger en de whole shebang. Maar aan het einde van de dag heeft het geld op zichzelf geen waarde. Want het geld op zichzelf is niets anders dan papier of digitale nummertjes in een computer. Centraal aangestuurd en georganiseerd. Maar om te snappen in hoeverre de valuta's met elkaar samenspelen, zul je met wat verder de geschiedenis in moeten gaan, wat ik net al zei. En dan kom je eigenlijk uit op het Plaza-akkoord van 1985. En dat Plaza-akkoord, dat kan je opzoeken. Dat is een akkoord tussen Duitsland geweest, Frankrijk, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Japan. He, dus daar komt Japan alvast voorbij. Maar wat was er toen aan de hand? We hebben toen, voor de mensen die vaker hebben geluisterd, die weten dat we een inflationary decade hebben gehad in de jaren 70. Dus een jaren 70 volop in de jaren 80 nog. En dat de Verenigde Staten, zoals jullie weten, nogmaals, als je dit nog niet eerder hebt gehoord, dan zou ik je aanraden om ook eens wat eerdere podcasts te beluisteren van de Mark My Words Show, waarbij we het hele financiële systeem grondig doornemen. Want dan snap je dus hoe die staatsobligatiemarkt bepalend is voor de dollar daarboven, de Global Reserve Currency, en dat alle andere valuta's, linksom of rechtsom, een groot gedeelte van haar waarde weer onttrekken uit de dollarmarkt. En als dus de dollar te sterk wordt, als dus de dollar te veel in waarde stijgt ten opzichte van alle andere valuta's, dan hebben we een flinke uitdaging in de huidige wereld, in de huidige wereldeconomie. En waarom is dat? Omdat als de dollar omhoog gaat, dan zijn er heel veel landen met schuld in dollars. En als je heel veel landen hebt met schuld in dollars, terwijl de waarde van de dollar omhoog gaat ten opzichte van hun eigen valuta, dan gaat alles en iedereen binnen die landen harder rennen voor dollars en handel uitvoeren om aan dollars te komen. Dus dat betekent dat de centrale banken zelf in die landen hun eigen valuta gaan printen om dollars te kopen. En dan gaat dus de waarde nog meer naar de dollar en heb je sneller inflatie domestically. Dus in hun eigen land, want ze gebruiken hun eigen printer. En die waarde van het geld dat ze printen gaat direct in de dollar om vervolgens hun dollarschuld af te kunnen betalen. Want als de waarde van de dollar omhoog gaat, gaat de waarde van hun schuld natuurlijk ook omhoog. En dat willen ze natuurlijk niet hebben. Nou, waarom praat ik nu in eerste instantie even over het Plaza-akkoord, dat dus in 1985 heeft plaatsgevonden? Omdat destijds, toen we in de jaren 70 in een inflationary decade terechtkwamen, met andere woorden, wereldwijd hadden we last van inflatie wegens uiteenlopende redenen, ga ik het nu verder even niet over hebben. Daardoor kon de chairman van destijds, van de Federal Reserve, Volcker, die kon op dat moment de rentes van de Verenigde Staten significant omhoog gooien. En waarom kon hij die rente significant omhoog gooien? Omdat destijds enerzijds de schuld van de overheid van de Verenigde Staten niet hoog was. Dus als zij rentes omhoog gooiden, hoefden ze niet ineens meer rente over hun schuld te betalen, want hun schuld was relatief laag tot zeer laag in verhouding tot wat ze economisch produceren. En uiteraard, omdat het hele financiële systeem gebouwd is op de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten, en op basis van de Global Reserve Currency, de dollar. Hè, omdat wereldwijd 60% van alle handel wordt gedaan in dollars. Dus iedereen heeft behoefte aan dollars. Want met dollars koop je olie, met dollars koop je gas en met dollars koop je eten. En in dollars leen je. Dus je hebt ook schuld in dollars. Nou, dat heb ik net al even aangegeven. Daardoor is er voor altijd en overal heel veel behoefte aan de dollar. En daardoor kan de centrale bank van de Verenigde Staten een scherper spelletje spelen dan alle andere centrale banken. Want de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, is de enige centrale bank die daadwerkelijk base layer monetary units kan printen. Dus de basislaag van ons financiële systeem bestaat uit Treasuries, staatsobligaties van de Verenigde Staten. En daarboven, die laag daarboven, dat zijn de dollars waar alles en iedereen voor moet rennen. Terwijl de centrale bank, als ze willen, het eventueel kan printen. Nou, als zij dan dus heel veel inflatie hebben, de Verenigde Staten zelf, en dat hadden ze in de jaren 70, dan hebben ze dus heel veel lopen printen om heel veel dingen te kunnen financieren. Of dat nou de commerciële banken waren die veel geld hebben gecreëerd, of de centrale bank die heel veel geld heeft gecreëerd, dat is even niet zo relevant. Maar de Verenigde Staten heeft dus een duidelijke voorkeurspositie ten opzichte van alle andere centrale banken om enerzijds te printen als het moet. Maar in dit geval, als er globaal dus inflatie is, hebben zij ook meer mogelijkheden om die rente sneller en verder omhoog te duwen. Want daarmee maken ze natuurlijk dan, hè, dan willen ze inflatie aanvechten en maken ze de prijs van kapitaal duurder. Dus de prijs van de dollar gaat omhoog door de rentes die ze omhoog gooien. Let wel, rentes omhoog is de prijs van kapitaal. Dus ze gooien de rente omhoog van de dollar en daardoor wordt die dollar duurder. En als die dollar duurder wordt, wordt hij dus ook moeilijker om aan te komen. En dan wordt hij dus schaarser. Nou, dat hebben ze dus gedaan om inflatie aan te vechten. Maar wat gebeurt er nou als die dollar schaars wordt? Als de dollar schaars wordt, dan wordt gaat die omhoog in waarde ten opzichte van andere valuta's. Dus als de Verenigde Staten dat te lang doet, hebben ze ook een uitdaging. En wat is dan hun uitdaging? Nou, als die dollar schaars wordt, wordt die dollar dus te duur. En dan gaat dus de export van Amerika naar beneden. He, want er zijn steeds minder landen die producten uit de Verenigde Staten kunnen kopen. Want die worden natuurlijk dan in verhouding duurder vanuit die eigen valuta gemeten. Dus dat is op zich niet heel erg wenselijk voor de Verenigde Staten. De Verenigde Staten die hebben dat gedaan in eerste instantie om inflatie aan te vechten. En dat doen ze dan lang genoeg. Hè, lang genoeg om inflatie aan te vechten. Want ze hadden zelf een relatief lage overheidsschuld op dat moment. Dus konden ze dat spelletje even spelen, maar vervolgens hebben ze ook hun eigen economie onder de bus gegooid. Want uiteraard wordt die dollar veel te krachtig en kunnen de rest van de landen uiteindelijk niets meer kopen. Maar let wel, en dit is denk ik een hele belangrijke, want de Verenigde Staten wil dus op een gegeven moment aan de tafel komen van hey jongens, we moeten die dollar misschien devalueren, want wij hebben helemaal geen export meer, niemand kan meer spulletjes van ons kopen, omdat het allemaal te duur is voor elk land om ons heen. Maar dat was niet de enige reden waarom ze met elkaar die meeting ingingen van waar uiteindelijk de Plaza-akkoord in 1985 uit is gekomen. Een andere reden was natuurlijk dat andere economische grootmachten, in dit geval Japan, Groot-Brittannië en Duitsland en ook Frankrijk, die merkten natuurlijk ook dat een sterke dollar, omdat het hele systeem gebouwd is rondom de dollar, dat als de dollar te sterk wordt, dat per definitie al die andere assets, alle andere waarden in verhouding naar beneden gaat. En dus ook hun economieën. Want je kunt je natuurlijk voorstellen dat ze in eerste instantie baat hebben bij het feit dat hun eigen valuta, en dan heb ik het dus over Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Japan, als hun eigen valuta minder waard wordt, dan zou je dus kunnen zeggen dat, in dit geval de Verenigde Staten, bij hun makkelijk spulletjes kan kopen. He, dus dan gaat de export van die landen relatief omhoog, als de Verenigde Staten tenminste kan blijven kopen. Maar ik zei net, hun economie kwam onder de bus te liggen. Dus hun economie werd zwakker en zwakker en zwakker. Dus echt veel geld gaan zij dan niet uitgeven in die andere genoemde landen. Die andere genoemde landen halen hun waarde weer uit alle andere landen, die nog veel harder geraakt worden door een sterkere dollar, omdat al die andere landen schuld hebben in dollars. Dus dollar omhoog is schuld omhoog, betekent economische problemen bij al die landen die normaal gesproken hun centjes en hun geld uitgeven, bij exporterende landen zoals Duitsland, Frankrijk, Japan en Groot-Brittannië in die tijd. Oké, lang verhaal kort is dus, die landen hadden allemaal een incentive, een drijfveer om hier wat aan te doen. Het ging niet goed met de wereldeconomie en op deze manier kwam er eigenlijk een soort strop omheen en kwamen ze er niet meer uit en hebben ze met elkaar besloten in 1985, om die dollar dus kunstmatig te gaan devalueren. En dat betekent dus dat in dit geval de dollar weer een soort van quasi geprint moest worden, of dat die andere landen hun dollarbezittingen gingen verkopen en hun eigen valuta daarmee gingen terugkopen. Dan devalueer je natuurlijk de dollar ten opzichte van die andere valuta's. Nou, dit is natuurlijk heel interessant, want wat er toen gebeurd is, en voor de mensen die op YouTube kijken, die zien nu een grafiek dat inderdaad na die Plaza-akkoord zijn inderdaad de munten van de genoemde landen van zojuist, dus de Franse frank, Groot-Brittannië pound, de pound van Groot-Brittannië, de Duitse mark en de Japanse yen, zijn significant verzwakt. In eerste instantie dus omdat de Verenigde Staten hun economie weer omhoog wilden duwen. En nogmaals, zij hebben altijd alle troeven in handen, zeker nog in die tijd, omdat zij de basislaag controleren van het huidige financiële systeem. Zowel de staatsobligaties, dus in hoeveel ze uitbrengen en hoeveel ze in omloop brengen daarvan, als ook de dollar, waarvan zij de enige zijn die dat kunnen printen. En dat is natuurlijk interessant, want die Plaza-akkoord is dus quote-unquote heel succesvol geweest voor de Verenigde Staten en voor een hoop andere spelers. Maar wij hebben het vandaag natuurlijk ook over Japan, die onderdeel was van dat akkoord. En als je naar de grafiek kijkt die ik nu voor me heb staan, dan zie je dat de yen, die was al aan het verzwakken in kwaliteit, in waarde, maar na het Plaza-akkoord is het zo stel naar beneden gegaan dat de Japanse yen in verhouding tot de Verenigde Staten, maar ook in verhouding tot een hoop andere valuta's, enorm veel waarde heeft ingeboet. En voor de mensen die de geschiedenis een klein beetje kennen, die weten dat Japan en dat er ook in die tijd een ernstige currency crisis is gekomen in Azië, waarbij Japan de frontrunner was met hun Japanse yen. Dus die werd zo snel minder waard dat je uiteindelijk een soort van angst hebt voor economische crisis, zullen we maar zeggen. Anyways, wat we dus leren van zo'n situatie destijds in 1985, is dat ze weliswaar kunstmatig kunnen ingrijpen om de kwaliteit van de ene valuta ten opzichte van de andere valuta aan te passen, zeker te veranderen, maar dat ze lang niet altijd kunnen inschatten op voorhand wat de consequenties daarvan zijn. En ik wil eventjes nadenken over wat er dan de afgelopen week is gebeurd en waarom dat zo interessant is om dat, dit verhaal van net eigenlijk op te halen. Want let wel, we komen daar zo meteen even op terug. De Japanse yen is in de afgelopen weken significant verzwakt ten opzichte van de dollar, tot een niveau dat dus de officials, de overheidsofficials, zich absoluut zorgen aan het maken zijn. Want die is zo snel naar beneden gegaan dat ze uiteindelijk hebben ingegrepen in de afgelopen week. En daarom neem ik ook deze podcast op om jou uit te leggen wat het belang is van de yen, waarom ze op dit moment ingrijpen, maar hoe we überhaupt hier zijn gekomen. En dan is dat Plaza-akkoord is heel belangrijk. Maar voor de mensen die kijken, die zien nu een grafiek van de afgelopen week. En die zien dat de Japanse overheid 2 keer heeft ingegrepen. Namelijk ongeveer 6, 7 dagen geleden. Toen Japan een niveau bereikte van bijna 160 ten opzichte van de dollar. En toen hebben ze ingegrepen. Dus toen ging die weer wat omlaag. Dus richting 155. En binnen enkele uren tot dagen kroop die weer omhoog. Dus de kwaliteit van de yen werd weer gelijk minder na die ingreep. En vervolgens hebben ze nog een keer significant ingegrepen om de kwaliteit van de yen weer wat te versterken. En hoe doen ze dat? Wat ik net dus al zei. Wat ze doen is ze verkopen ofwel assets die ze op de balans hebben staan, zo'n overheid, gedomineerd in dollars, dan verkopen ze die assets en met de dollars die ze dan terugkrijgen, kopen ze hun eigen yen. Zodat de kwaliteit van die dollars, de waarde van die dollars, terug in de yen komt, waardoor de kwaliteit ten opzichte van de dollar weer een beetje aansterkt. Alleen, oh, en ik zie het nu eigenlijk dat ik een verkeerde presentatie. Oh nee, ik zie het al. Juist. Dus er zit één verkeerde tussen. Dus om even terug te komen, sorry jongens, want ik keek even naar een grafiek die niet helemaal klopt, maar we zijn er weer. Om even terug te komen hoe we hier dus zijn gekomen dat de yen op dit moment in 2024 zo ver afzwakt ten opzichte van de dollar, is het handig om te weten dat na dat Plaza-akkoord is eigenlijk Japan in een soort van deflationary spiral terechtgekomen. Hè? Dus de kwaliteit van hun economie, zij hebben een enorme luchtbel gecreëerd ten opzichte van de inflatie die plaatsvond. Dus hun yen werd alsmaar minder waard. Dus dat ging allemaal in de huizenmarkt en dat ging in de aandelenmarkt van Japan. Op een moment dat die papieren waarde die exponentieel omhoog ging, gemeten in yen. En ook eigenlijk nog gemeten in andere valuta's, uiteindelijk niet de echte waarde bleek te hebben die het op dat moment op papier bleek te hebben, waardoor het uiteindelijk dus ontplofte. Hè, normaal gesproken kan zoiets natuurlijk ontploffen, omdat bijvoorbeeld wereldwijd de rentes omhoog gaan. En als de rentes omhoog gaan, dan wordt het natuurlijk zwaarder en lastiger om te lenen. En als het zwaarder en lastiger wordt om te lenen, worden er minder huizen gekocht, worden er minder ondernemingen gestart, maar worden er ook minder ondernemingen die nog niet productief zijn of nog niet winstgevend zijn in de lucht gehouden. En zo kwam Japan in een deflationary collapse terecht. Hè? Dus alles stortte in één. En die valuta, die hielp hem toen ook niet heel erg. En op dat moment heeft Japan, hè, door de decennia heen, hebben ze gezocht en hebben ze een manier geprobeerd te vinden tegen die deflationary spiral. Hè? Ze wilden weer in economische groei komen. En in de Keynesian Economic System, jullie weten, daar ben ik allesbehalve een fan van, want het heeft niets met sound economics te maken en sound economic principles. Het heeft alles te maken met het interventionisme. Hè? Dus dat centrale banken en overheden ingrijpen om de economie enigszins gaande te houden, terwijl er eigenlijk soms gezonde correcties nodig zijn, heeft Japan toen bedacht: hé, luister, wij zijn als een van de weinige economieën, terwijl de wereld wereldwijd lijkt te groeien op papier, zijn wij een van de weinige economieën die niet groeien. Er is steeds meer internationale handel. China kwam op een gegeven moment de wereldmarkt op, waardoor alles goedkoper werd. Hè. Er werd heel goedkoop geproduceerd. Er werd internationaal met elkaar handel gevoerd. Er was relatief weinig oorlog. Dus de prijzen gingen wereldwijd omlaag. En men kon in dit geval blijven lenen en blijven investeren om met elkaar aan die leuke toekomst te werken. Maar Japan kon daar niet echt deel van uitmaken op dat moment vanwege de problematieken die daar toen waren in hun huizenmarkt en in hun aandelenmarkt. Dus wat deed de Bank van Japan op een gegeven moment? En dan quote ik even in het Engels: The Bank of Japan initiated yield curve control almost a decade ago in 2016, conducting four fixed rate purchase operations to lower the 10-year yield. With the time intervals between operations ranging from 3 to 7 months. The first two operations targeted short-term GGBs, while the latter two focused on 10-year GGBs, Japanese bonds, Japanese government bonds. All four trials effectively lowered the yield curve, rapidly bringing down the 10-year Japanese government bond yield to the zero bound. Oké, dus wat is nou gebeurd? Wat er gebeurd is, is dat Japan dus in een deflationary spiral terechtkwam vanwege uiteenlopende redenen na dat Plaza-akkoord. En op het moment dat een overheid in een economische crisis zit en alles stort ineen, dan komen ze natuurlijk in de problemen. Dan kan er een revolutie ontstaan, kunnen mensen de straat op gaan, kunnen mensen gaan rioten, er tegen ingaan. En dan is er altijd gezeik op het politieke niveau. Dus wat hebben zij op een gegeven moment gedaan? Zij dachten: hé, luister, als wij deflatie hebben, moeten wij dat aanvechten met inflatie. Dus dat betekent dat wij heel veel geld moeten creëren om te voorkomen dat we verder instorten. En als we heel veel geld willen creëren, komt er meer geld in omloop. En hopelijk gaan mensen dan ook weer meer uitgeven en komen we uit die deflationary collapse. Hè? Dat is het idee. En om dan de economie te stimuleren, willen ze dus de rentes laag houden. Maar ze wilden de rentes dusdanig laag houden dat ze iedereen in het land uiteindelijk stimuleerden om geld te lenen en uit te geven. Dus zelfs mensen die geld wilden sparen op de bankrekening bij een lokale bank, die moesten betalen om hun geld daar te sparen. Zodat het echt, zeg maar, echt uitgedaagd werd om je geld niet te sparen, maar verder uit te geven. Nou, je raadt het al, hè, op het moment dat de Japanse bank moet ingrijpen om geld te creëren, om de economie gaande te houden. En de rentes laag wil houden, dus op nul, dan betekent dat dat als niemand anders wereldwijd geld uit wil lenen aan de Japanse overheid, omdat daar een crisis is, dan kan nog maar één iemand dat wel doen en dat is de Japanse bank zelf. Dus dat is dan de Japanse centrale bank. Natuurlijk kunnen ze er ook voor kiezen om dat niet te doen. En als zij dus geld willen lenen van de markt, dus van andere landen, met wie ze bijvoorbeeld handel doen, dat kan. Maar dan gaat natuurlijk gezien natuurlijk de rente omhoog. Want de markt, mensen die geld uitlenen, willen alleen geld investeren in een land als ze weten dat ze bijvoorbeeld ook terugbetaald worden. En ze willen vergoed worden voor het risico dat ze lopen. Enerzijds dat ze dat geld nu zelf niet kunnen uitgeven, maar te geven aan een land. Maar als dat land ook nog in een recessie zit, of in een deflationary spiral, of in een collapse, of dat ze dat terug moeten betalen met geprint geld, dan willen ze vergoed worden voor die lening. En daardoor willen dus de markt wil dan dus dat die rente omhoog gaat. Want ze willen vergoed worden voor dat geld wat ze uitlenen met het risico dat ze lopen. En als dus de centrale bank zegt: nee, maar we willen die rente juist laag houden, dan moeten ze zelf heel veel geld creëren om hun eigen schuld op te kopen. Dus dat betekent dat de overheid heel veel geld leent van zichzelf eigenlijk, van hun eigen centrale bank. En dat ze daarvoor geld moeten creëren om dat dus uiteindelijk ook te kopen, die schuld, zodat ze dat geld weer in de economie kunnen pompen. Dus het is een beetje een piramidespel en dat geldt eigenlijk voor de Verenigde Staten en Europa niet anders. Het hele fiat geldsysteem is een piramidespel en waar het op neerkomt is eigenlijk als volgt: dat als de rest van de wereld jouw schuld niet wil kopen, aan het einde van de dag kan je dan bij je eigen centrale bank aankloppen: hey, zou jij onze schuld willen kopen? Want anders gaan onze rentes verder omhoog. Dus als jullie nou even geld printen, En daarmee onze schuld opkopen. Dan hebben jullie onze schuld gekocht. En dan kunnen wij als overheid dat geld uitgeven in de economie om deflatie tegen te gaan. Nou, wat hebben ze dus in 2016 gezegd? Letterlijk. In 2016 hebben ze gezegd, jongens, onze schuld is in de afgelopen jaren na dat Plaza-akkoord en om die deflationary spiral tegen te gaan, hebben wij zoveel geld uitgegeven en zoveel geld geleend, dat wij zo'n hoge schuld hebben opgebouwd, dat de rentes automatisch normaal gesproken omhoog gaan. Als de markt ons nu nog geld wil uitlenen en ze zien dat wij zoveel schuld hebben, dan eisen zij een hogere rente. Nou, dat kunnen wij in principe niet aan. Bovendien willen wij de rentes laag houden voor onze bevolking, zodat we hun blijven uitdagen om geld te lenen en in real estate te stoppen, in vastgoed of in de aandelenmarkt te stoppen. Dus, fuck it, wij gaan zelf onze staatsobligaties wel opkopen en dan houden we de rentes op deze manier op nul. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Dus jongens, onze rentes zouden in de normale economie, in een vrije markt, zouden ze omhoog gaan. Want we hebben al heel veel schuld en we hebben niet echt een hele hoge productiviteit waar mensen graag in investeren. Dus dan kopen we het zelf en dan bepalen wij dus de prijs van die staatsobligaties. En dan houden we de rentes dus daar waar ze laag zijn. Want als ze laag zijn, kunnen wel wij onze schuld blijven financieren. Maar dit is natuurlijk een gebed zonder eind. Wat ik zei, dit is eigenlijk een soort fiat Ponzi systeem, want dat betekent aan het einde van de dag dat je constant moet blijven bijlenen om die rentes laag te houden. In 2016 ging het nog prima. 2017 ook, 2018 ook, 2019 ook nog net. En waarom ging het prima? Wat ik net al zei, globaal gezien was er economische groei. En als er economische groei is op papier, dan is er ook heel veel output. Dan wordt er ook heel veel geld verdiend met elkaar. En dan hoeven de rentes ook niet al te hoog te worden wereldwijd. En dan kijkt ook niemand met een schuin oog naar Japan met het feit dat ze daar 0% of 0,1% zijn of 0,2% zijn. Want ook in Europa waren ze 0,5% en ook in Amerika waren ze 0,5%. Dus als ze overal relatief laag zijn, dan is er geen haan naar kraait die zegt, hey, in Japan is die rente veel te laag ten opzichte van de rest. Because nobody cares. De rentes waren overal laag, het kon eigenlijk niet op. Dat fiat Ponzi model werd wereldwijd uitgevoerd. Enerzijds omdat dus China en meerdere spelers internationaal op de markt kwamen. Nou, wat doet dat? Dat zorgt voor extra mankracht. Dat zorgt voor extra producten, extra grondstoffen. En daardoor blijft alles extra goedkoop. Dus als overheden geld blijven printen en de rentes laag blijven houden, dan maakt dat niet heel veel uit. Want er zijn ook steeds meer goederen, steeds meer diensten en steeds meer manuren op de markt beschikbaar. Waardoor de prijs relatief stabiel blijft. En daarom hebben we al die tijd relatief weinig inflatie gehad wereldwijd. Maar zoals jullie weten, is dat inmiddels veranderd. Die situatie is niet meer. En dat heeft natuurlijk alles te maken met wat we de afgelopen 4 jaar gezien hebben, toen centrale banken flink gingen bijprinten, omdat ze uit de COVID-recessie wilden printen. In plaats van een klap opvangen van, hey shit, we komen nu tijdelijk in een economische recessie, hebben ze meer geld als ooit tevoren geprint. Wat dan tegelijkertijd in omloop kwam in de economie en ging jagen achter diezelfde hoeveelheid goederen en diensten. Want er kwam geen extra groei bij, geen nieuwe landen, geen extra manuren. Sterker nog, we werden allemaal opgesloten in ons eigen huisje. Dus er werd minder geproduceerd en er waren minder beschikbare manuren, terwijl er meer geld in omloop kwam. En dan per saldo krijg je natuurlijk inflatie in de supermarkt. Zelf kijk ik nog even nu naar een grafiek over de afgelopen 23, 24 jaar. En dan zie je dus dat de hoeveelheid schuld van de Japanse overheid ten opzichte van die van Italië, Verenigde Staten, Frankrijk, Canada, Groot-Brittannië en Duitsland, de meeste van die landen zaten ook in het Plaza-akkoord, veel minder snel en stel gegroeid is dan in Japan. Dus Japan is eigenlijk een soort voorloper van alle andere belangrijke grootmachten van het Westen. Want zij hebben uiteindelijk meer problematiek gehad binnen hun eigen landsgrenzen, hebben daardoor hun schuld sneller op laten lopen, hebben daardoor, terwijl de rest eigenlijk economisch aan het groeien waren, niet echt meegegroeid economisch, moesten ze heel veel geld bijlenen om deflatie te voorkomen. Dat was het idee. En hebben daardoor een schuld opgelopen van meer dan 260% ten opzichte van hun GDP. Ter vergelijking, De zwakste Europese landen, die ook in het rijtje staan, die zitten tussen de 110 en de 120, of tussen de 100 en 120% ten opzichte van hun bruto nationaal product. En de Verenigde Staten zit daar al boven de 120, 122%. En dat is al kiele niveau. Maar daar hebben we het al een andere podcast over gehad. We hebben het nu gewoon even over Japan. En als Japan dus die schuld die is opgelopen tot 260%, dan snap jij dat nu, en dan komen we bij het belangrijkste onderdeel van de podcast, dat nu inflatie is wedergekeerd door al het printen wereldwijd van alle centrale banken om onszelf uit crisis te printen, uit een eventuele recessie te printen, door enorm veel extra geldunits te creëren, terwijl er minder goederen en diensten en producten en manuren beschikbaar zijn op de vrije markt, dan gaat alles per saldo in prijs omhoog. Die inflatie hebben we de afgelopen tijd mogen ervaren en dat is nog lang niet over. Dus wat doen centrale banken met hun interventionisme gedrag en het Keynesian Economic System dat zij als model hanteren, dan willen ze ingrijpen. En hoe grijpen ze in? Wat ik net al zei, door de rentes te verhogen. Dus normaal hebben ze een recessie, hebben ze pijn, dan verlagen ze de rentes, maken ze de prijs van kapitaal lager, zodat iedereen weer gaat lenen en uitgeven om het nu uit te kunnen geven. Maar in dit geval ging het andersom. En gingen ze de rentes omhoog gooien? En daar begon natuurlijk bij de Verenigde Staten, want ik heb net in onze introductieperiode heb ik gezegd hoe het hele systeem gebouwd is op de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten en op de Global Reserve Currency, de dollar. Dus er wordt altijd naar hun gekeken. Zij kunnen veel verder gaan met dit beleid dan alle andere centrale banken. En alle andere centrale banken zijn min of meer afhankelijk van het beleid dat de Verenigde Staten voert. Dus als de Verenigde Staten de rente omhoog gooit, moeten die andere centrale banken eigenlijk volgen om te voorkomen dat we weer zo'n situatie kregen als in 1985 of daar vlak dan voor. Dus die centrale banken kijken allemaal met een schuin oog naar de Verenigde Staten en zeggen: oké, weet je wat, wij gooien die rentes ook wel omhoog. Niet zo ver als jullie, maar we gooien het wel ook omhoog. Alleen Japan kon dat niet doen. Japan zat al op 260% schuld ten opzichte van hun economische output. Dus als zij die rentes naar 2 of 3 of 4 of zelfs 5% zoals de Verenigde Staten deed, dan zijn ze in één klap bankrupt. In één klap bankrupt. En nou komen we dus in de situatie terecht waar we het over moeten hebben. Ik heb hier een leuke grafiek voor me staan met wat er dus eind 2021 richting 2022 gebeurde. Toen dus wereldwijd duidelijk werd dat we overal op de wereld inflatie gingen ervaren. Dat zelfs de Verenigde Staten zei, nadat ze erover gejokt hadden, dat ze het niet zagen aankomen en dat het allemaal geen probleem was en dat het transitory was, besloot ze toch uiteindelijk die rentes omhoog te gooien. Want inflatie kwam keihard omhoog in de Verenigde Staten en wereldwijd. Als ze die rentes omhoog gooien, dachten ze, kunnen we inflatie een beetje indammen. Want dan wordt de prijs van kapitaal weer duurder en die gaat omhoog. Minder mensen gaan lenen om een huis te kopen. Minder entrepreneurs gaan geld lenen om een bedrijf te starten. En meerdere bedrijven gaan kapot die hun leningen moeten herfinancieren. En daarmee is er dus minder geld beschikbaar om uit te geven in de economie. En hopen we dat op die manier de prijs wat omlaag gaat. Natuurlijk is dit niet zo makkelijk, want al dat geld wat gecreëerd is tijdens de COVID-pandemie en in de jaren daarvoor is al in omloop in de economie en is nog bezig zijn weg te vinden naar al die goederendiensten en al die arbeidsuren die betaald moeten worden. Dus dat gaat nog wel even door. Bovendien is het geld dat op dit moment gecreëerd is niet gecreëerd door de commerciële banken, maar is het gecreëerd door de overheid zelf. Dus die hebben een enorme schuld ook opgelopen zelf door al dat geld te creëren. Eigenlijk de situatie die Japan al een hele lange tijd heeft. Nou, dus wat is er gebeurd toen de centrale bank van de Verenigde Staten zegt: oké, weet je, wij gaan alvast die rentes omhoog gooien. Dan zie je hier een hele mooie quote: March 2022, Fed begins hiking, most aggressive cycle in history. Slowdown of quantitative easing began that year before, and by spring they began tapering the balance sheet. Oftewel, de Verenigde Staten begonnen de rentes omhoog te gooien. En de centrale bank van de Verenigde Staten begon geld uit het systeem te trekken om in die zin te zorgen dat er minder geld in omloop is en hopende daarmee inflatie aan te vechten. Wat gebeurt er dan met de dollar? De kwaliteit van de dollar schoot weer omhoog, net als destijds in de jaren 70 en de jaren 80. En omdat andere centrale banken nog wel enigszins konden volgen, zo waaronder de Europese Centrale Bank, Natuurlijk ging de dollar veel zwaarder omhoog ten opzichte van de euro. Dus de dollar werd veel sterker ten opzichte van de euro. Maar niet zo'n groot verschil als met de yen. En waarom niet? Omdat de centrale bank van Japan kon die rentes niet omhoog gooien. Want ze zitten al op 260% schuld relatively to their GDP. Tot wat zij jaarlijks omzetten. Dus als zij die rente omhoog gooien, dan moeten zij per jaar zo ontiegelijk veel rente aan schuld betalen dat ze in één keer bankrupt raken. Dus ze konden niet mee. Dat betekent dus dat de kwaliteit van de dollar enorm omhoog ging ten opzichte van andere valuta's, maar nog veel verder omhoog ging ten opzichte van de yen. En dat is de grafiek waar ik nu naar zit te kijken. Begin 2022 zie je dat de yen significant verzwakte ten opzichte van de euro. En dan kan je je natuurlijk afvragen, waarom is dit erg? Dus hou nog even vol, want dit is wel degelijk een probleem voor ons allen. Want daarna, toen die zo zwak werd en tegen de 150 aankwam, dus dat $1 150 yen waard is, toen greep de centrale bank van Japan in. En niet zozeer heel snel om die rentes omhoog te gooien, maar een klein beetje yield curve control los te laten. Nou, en dat zei ik net al in die quote even geleden, hè? De Bank of Japan initiated yield curve control almost a decade ago. Wat is yield curve control? Dat heb ik eigenlijk al uitgelegd. Dat betekent dat zij die rentes op hun staatsobligaties willen controleren. Als de vrije markt het bepaalt, gaan ze omhoog. Want zij gaan jou pas geld uitlenen als ze daar een serieuze rente voor terugkrijgen. Als het aantrekkelijk wordt gemaakt om dat geld aan hun uit te lenen. Maar de centrale bank kan die hoge rente niet aan, want dan zijn ze bankrupt. Dus printen ze zelf geld om hun eigen schuld op te kopen, om daarmee die rentes laag te houden. Dat is yield curve control. Dus elke keer als die rentes ietsjes omhoog bewegen door de vrije markt, stappen zij in en kopen ze eigenlijk hun eigen schuld op. Dus toen die yen zo zwak werd, hè, want die yen wordt natuurlijk zwak omdat de wereld ziet, hey joh, die yen is zo slap en zij gooien die rentes niet omhoog, terwijl de rentes in de andere plekken wel omhoog gaat. En dan krijg je dus die carry trade, wat ik aan het begin van de podcast al heb benoemd. Die carry trade is natuurlijk dat institutionele investeerders en rijke mensen, die kunnen nu voor een hele lage rente, bijna nul, kunnen ze yen lenen. Want dan gaan ze naar een bank, want de rentes staan daar op 0 of 0,1 of 0,2. En gaan met die yen gaan ze dollars kopen. Of gaan ze bijvoorbeeld euro's. Of gaan ze in dollar gedomineerde staatsobligaties zitten. Want daar krijg je namelijk 5% rente op. Dus dit maakt een groot verschil ten opzichte van 2016, toen ze hier dus mee begonnen. Toen waren overal de rentes laag. En daarom heb ik ook die hele introductie gebruikt om dit uit te leggen. Zolang de rentes wereldwijd laag zijn, gaat niemand in een land waar rentes laag zijn geld lenen en stoppen in een ander land om daar een soort van spread te pakken. Maar op het moment dat de rentes omhoog gaan bij een centrale bank zoals de Verenigde Staten, en jij kan dus gratis bijna yen lenen en dan staatsobligaties van de Verenigde Staten kopen en daar dus 5% op pakken, dan wordt het natuurlijk wel extra interessant te trade. Dat is eigenlijk bijna gratis geld verdienen. En wat gebeurt er dan? Je leent yen en die waarde van de yen die gaat uit de yen en in de dollar, waardoor de dollar nog sterker wordt. En dat is ook wat je eigenlijk ziet gebeuren. Die yen wordt alsmaar zwakker en zwakker en zwakker. En in de grafiek waar ik nu naar kijk, dan zie je staan: yen devaluation begins in earnest. With rates pinned at the zero bound, nothing stopped a massive yen carry trade from opening up. In December of 2022, the Bank of Japan first moved the cap on yield curve control to 0.5% and then in July 2023 up to 1% to try to alleviate the pressure. Met andere woorden, de centrale bank van Japan ziet de onheil en die hebben die yield curve control die toen op 0% stond, dus die rentes die ze op 0 wilden houden, hebben ze gezegd, weet je wat, laat maar een beetje zitten. Laat de vrije markt maar een beetje bepalen welke rente het moet worden. En die hebben hem omhoog laten gaan tot 0,5% in de hoop daarmee hun eigen fiat currency net aan te redden. Om te voorkomen dat er een soort van hyperinflatie gaat plaatsvinden of dat die munt niks meer waard wordt op de wereldmarkt. Dat was dus wederom niet voldoende. En toen hebben ze hem omhoog laten gaan tot 1% rente. Nu begint het dus interessant te worden. Want wat je dus hebt gezien sinds die eigenlijk eind 2021, begin 2022, is dat die trade tussen de yen en de dollar meer winst heeft opgeleverd dan de S&P 500 in diezelfde periode. Dus investeerders deden er beter aan om hun geld om geld te lenen in yen. En dat geld dan, hè, dus dan zeg je van hey, ik leen een ton in yen. Ik betaal daar misschien 0,5% rente op. En dan koop ik staatsobligaties en dan krijg ik daar 5% rente per jaar op. En dat doen ze dan met gigantische bedragen. Waardoor er heel snel heel veel waarde uit de yen in de dollar gaat. Waardoor dat verschil alsmaar groter wordt. Met andere woorden, hoe meer mensen die trade uitvoeren, hoe aantrekkelijker die eigenlijk wordt. En hoe zwakker de yen alsmaar wordt ten opzichte van de dollar. En dat is eigenlijk een gebed zonder einde. Dus kan je voorstellen dat je als investeerder meer geld kan verdienen in een fiat valuta trade, dan dat je uiteindelijk echt moet investeren in bedrijven die onderdeel uitmaken van de S&P 500. Dus het heeft ernstige gevolgen voor de wereldeconomie. Men was alsmaar minder geïnteresseerd in de S&P 500 en ging eigenlijk gewoon handel, trades uitvoeren tussen nationale valuta's. En dit brengt mij ook bij de conclusie dat het allemaal bij elkaar een papieren Ponzi-systeem is. Dit heeft ernstige gevolgen voor alle valuta's wereldwijd, want Japan is slechts een voorloper van de andere valuta's en ook van de euro. Want heel veel Europese landen zijn in hun schuld aan het groeien. En ook de euro is over tijd aan het afzwakken ten opzichte van de dollar. De manier waarop ons financiële systeem gestructureerd is, de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten onderin, daarna de dollars en daarna alle andere valuta's, maakt dat als de dollar en de centrale bank die de dollar als enige kan printen het beleid bepaalt van de wereldeconomie, dan kunnen zij met bepaalde beslissingen ervoor zorgen dat dus uiteraard de dollar sterker wordt ten opzichte van de andere valuta's. En dat betekent dus dat die andere markten, die andere centrale banken, niet hetzelfde strenge beleid kunnen voeren met die interest rates, die rentes. En daardoor komen dit soort trades ineens naar boven, waardoor het interessant kan zijn voor de vrije markt, de investeerders, om dus die ene valuta dan te lenen en het te stoppen in die andere. En dan kom je eigenlijk langzaam een beetje aan bij de dollar milkshake theorie die wij in onze crypto scene community breed uitbesproken hebben en daar ook onze strategie op hebben aangepast. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn van wat dat voor jou kan betekenen persoonlijk, neem dan even contact met me op om te kijken of jij geschikt bent om lid te worden van de crypto scene community. Maar dat even terzijde. Ik denk dat we bij de slotconclusies aankomen en dat we op dit moment hebben gezien dat de Japanse yen dus een low heeft gemaakt ten opzichte van de dollar. Dus een kwalitatieve laagte heeft geraakt in maart 2024 en recentelijk nog een keer. En dat op dit moment de centrale bank van Japan vastzit. Want op het moment dat zij niet instappen en dus niets doen, zegt dat ze niets doen, dan gaan meer en meer mensen deze carry trade uitvoeren door yen te lenen, hè, wat ik net al zei, want daar zijn de rentes laag, en dollar-dominated assets te kopen, waarmee ze dus heel veel rente kunnen pakken, omdat de prijs van kapitaal in de dollar hoger is. Dus dan wordt het eigenlijk alleen maar erger en wordt de yen zwakker en zwakker tot de verdoemenis. Maar wat nou als ze wel willen ingrijpen? Wat kunnen ze dan doen? Ja, ze kunnen niet zo gek veel doen. Want op het moment dat ze ingrijpen, dan kunnen ze dat bijvoorbeeld doen door United States Treasuries staatsobligaties te verkopen die zij op de balans hebben staan. En dat wil de Verenigde Staten natuurlijk niet. En dat is een ally. Want wat kunnen ze doen? Want Japan is de grootste houder van staatsobligaties van de Verenigde Staten. Dus wat zij kunnen doen, tijdelijk, of een x-aantal keer in ieder geval, is hun staatsobligatievoorraad te verkopen in dollars en dan die dollars te gebruiken om yen te kopen, om daarmee hun yen te beschermen. Alleen, hoe lang kan je dat doen en hoe vaak kan je dat doen? Natuurlijk kunnen ze, zoals dat heet, kick the can further down the road. Dat kunnen ze doen door staatsobligaties te verkopen. En hier komt echt de slotconclusie. Als ze dat doen, dan verkopen ze de staatsobligaties van de Verenigde Staten en staatsobligaties van Europa. En wat gebeurt er dan? Je raadt het al. Dan gaan dus de rentes van Europa en de Verenigde Staten ook verder omhoog. En dat is nou net niet wat ze kunnen hebben, want ook hun schuld is significant opgelopen. Dus in a way zou je kunnen zeggen dat yield curve control van de Japanse overheid, oftewel het opkopen van hun eigen schuld en daarmee de rentes laag houden van hun uitstaande schuld, een anker is geweest al die jaren op de rentes van de staatsobligatiemarkt van de hele wereld. En daardoor konden we economisch verder en verder groeien, maar die pret lijkt over, want we hebben nu wereldwijd overal inflatie. Dus als de vrije markt geld uit wil lenen, dan willen ze uitbetaald worden in rentes hoger dan inflatie. Anders lenen ze dat geld niet meer uit. Dus dat zorgt dan voor druk op de rentes. Als dan ook nog landen zoals Japan in de problemen gaan komen door deze carry trade en daarmee hun staatsobligatievoorraad gaan verkopen van Europa en de Verenigde Staten, dan schieten de rentes omhoog en komen wij met elkaar wereldwijd in een gigantische collapse terecht. Waarbij hun centrale banken, dus dan is dat dan de Verenigde Staten en de Europese Centrale Bank, zelf ook moeten instappen om hun schuld op te kopen. Want als de markt dat niet meer wil, of als de rentes te hoog worden, komen ze zelf in bankruptiegevaar en zullen ze zelf geld moeten gaan creëren, printen, om hun eigen schuld op te kopen. En daarmee, je raadt het al, komt inflatie weer terug. Dus er zijn niet zoveel zaken die ze kunnen doen. Als de Japanse overheid niets doet, helemaal niets, dan gaat hun yen verder naar de kloten en dan krijgen ze daar dus uiteindelijk een waardeloze munt. Dat zou dus tot verschillende problemen kunnen zorgen, maar in ieder geval uiteindelijk een hyperinflation event. Als ze wel ingrijpen, dan komt Europa en het Westen in de problemen. Maar niet alleen dat, hè. Als zij bijvoorbeeld hun eigen rentes zelf omhoog laten lopen, dan zijn ze bankrupt. Dus dat kunnen ze ook niet doen. Dus zij zitten sowieso vast, hè? Ze kunnen sowieso vast. Als zij meer yen printen om hun eigen schuld op te kopen, om hun rentes laag te houden, krijgen ze meer inflatie. En dat risico zit er al in door deze carry trade. En op het moment dat ze de rentes dus niet laag houden, maar omhoog laten gaan. Hè? Dus als zij van oké, weet je, we doen verder niks. En we grijpen niet in. Ja, dan zullen ze bankrupt raken. Want hun schuld is tot 265% relatief gezien. Dus die rentes mogen niet omhoog. Maar ze mogen ook niet meer printen, want dan krijgen ze nog meer inflatie. Ze kunnen ook weinig doen aan die carry trade. Behalve in dat geval assets verkopen. De output die zij economisch wereldwijd hebben gerealiseerd. En die ze hebben omgezet naar treasuries, staatsobligaties van zowel Europa als Verenigde Staten. Die kunnen ze verkopen. Maar dan gaan de rentes wereldwijd omhoog. En dat kunnen ze ook maar even zo lang doen. Dus de Verenigde Staten en Europa zullen ongetwijfeld met Japan om tafel gaan. Van jongens, wij willen niet dat jullie dat gaan verkopen. Want als jullie dat gaan verkopen, dan gaan onze rentes ook verder omhoog. En wij hebben ook al een hele hoge schuld. En wij willen ook geen inflatie. Dus dan lijkt het logisch, en dat vertelt het jou, dat de Verenigde Staten uiteindelijk zegt, jongens, wij gaan jullie wel helpen om de druk te verlichten op jullie yen door een soort swaplijn te creëren rechtstreeks naar de Centrale Bank van Japan. En daarmee schoppen ze natuurlijk de can further down the road. Want wat doet de Verenigde Staten dan? Zij printen dollars puur en alleen voor de Centrale Bank van Japan. Zodat zij met die dollars hun yen kunnen kopen. En daarmee hun yen minder snel laten afzwakken. Maar je raadt het al. Linksom of rechtsom zijn dit extra dollars, extra liquiditeit. En komt dat uiteindelijk in het systeem terecht. In het wereldwijde systeem. En zorgt het aan het einde van de dag voor inflatie, op zijn minst inflatie in investeerbare assets. Want dat is waar het geld over het algemeen naartoe gaat. Van de mensen die aan de andere kant van deze trade zitten. Als dat geld wordt uitgegeven in rentes in de vorm van investeerders. Die kopen natuurlijk weer assets met al die winst die ze maken aan de hand van deze trade. Dus dan zitten we bij de eindfase. En we zitten nog niet letterlijk in de eindfase van het huidige financiële systeem, maar waar we wel zitten, en dat mogen denk ik duidelijk zijn, is dat Japan een voorloper is voor een heel hoop andere landen met een relatief zwakke valuta. Maar wat er gebeurt als je zelf een hele hoge schuld hebt, is je kan het niet meer veroorloven om die rentes omhoog te laten gaan. Maar als niemand jouw schuld wil hebben, dan moet jij je eigen schuld opkopen. En dat moet je dan doen met geëigen geprint geld. En als jij zelf je geld print, dan creëer je meer units in omloop, wat voor inflatie kan zorgen. Als dus de wereld ziet, hé, maar wij gaan die trade uitvoeren en wij gaan ook jouw geld lenen voor een lage percentage en vervolgens gaan we dat uitgeven in andere landen om daar winst te maken, dan is dat extra olie op het vuur van inflatie. Dus nou krijg je aan twee kanten inflatie. Enerzijds moet de centrale bank haar eigen schuld opkopen met geprint geld en gaan mensen van buitenaf jouw geld lenen en in een ander fiat model stoppen. Dat is dus het einde van een valuta. En dit is een voorloper van een heel hoop andere landen die in een soortgelijke situatie terecht gaan komen. En het gaat nu wel heel rapido. En ik denk dat dit ook zegt van, hey luister, deze lage rentes zijn niet meer duurzaam te behouden. En dat betekent dat wij wereldwijd in een letterlijk in een trend zitten, in een trendbreuk van alsmaar lage rentes, alsmaar verlagende rentes, naar op dit moment verhogende rentes. En verhogende rentes, terwijl er hoge levels van schuld zijn, betekent over het algemeen dat de overheden meer geld moeten gaan creëren om hun eigen schuld en de rente op hun schuld af te kunnen betalen. En dat zorgt ervoor dat de inflatie over de periode van 5 tot 10 jaar over het algemeen terugkomt. En hoe je dat precies moet bespelen, dat bespreken wij in de Crypto Unseen Community. Dus hopelijk zie ik jou daar. Voor nu wil ik zeggen, dankjewel voor het kijken, luisteren. Hopelijk heb je een hoop geleerd en dan spreken wij elkaar snel. Mazzel.